fijn dat we hier met ja, toch wel vrij grote getalen bij elkaar zijn rondom Gods woord. Vanavond deel 2 uit onze serie De Late Brieven van Paulus. De vorige keer heeft Job de inleiding verzorgd en vanavond staat de brief van Paulus aan de Efeziërs centraal. Maar voordat we Gods woord openslaan, laten we eens de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanavond zo bij elkaar mogen zitten rondom uw woord. Dank dat we dat nog steeds in alle vrijheid kunnen doen en mogen doen. We willen u danken, Vader, dat u in en door de Zoon naar deze wereld gekomen bent. En dat u de zonde van deze wereld hebt weggedragen. En dat een ieder die ieder vrij tot u mag gaan en u mag leren kennen. Als hem, als haar of zijn hemelse vader. Dank Heer dat we mogen weten dat uw woord de waarheid is. Dat uw woord ons ook de weg wijst. Dat uw woord ons opvoedt en leidt tot ja, de volle kennis van de Zoon van God. Dank Heer dat u dat ja, in ons uitwerken wilt. Door uw woord en door uw geest. We willen u vragen Heer of u ons vanavond uw zegen wilt bereiden. Wilt u onze harten openen voor wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, en dat het zo ja, een goede zegenrijke avond mag zijn. Tot lof en prijs van uw grote naam. Uit genade. Amen. Ja, zoals ik al aangaf, heeft Job vorige maand de spits afgebeten met de inleiding. En in die inleiding werd ook heel mooi duidelijk hoe aan het einde van de handelingentijd ja, er eigenlijk allerlei zaken heel drastisch veranderden. Het betreft niet iets wat uit de lucht is komen vallen. Iets wat ja, van het ene op het andere moment eigenlijk opdook en actueel werd. Al vroeg in het Oude Testament worden we eigenlijk ja, bij herhaling ook bepaald bij het onvermogen van het volk van Israël in het houden van de wet en in het gehoorzamen van de Heere. Telkens vervalt Israël in afgoderij, weerspannigheid en onwil ook om in de wegen van de Heere te wandelen. En uiteindelijk, en ja, dat is ook wel heel belangrijk om daar een beetje je een beeld van te vormen. Hoe dat verleden van Israël er in grote lijn uitziet. He, want zoals ik al zei, dingen komen niet uit de lucht vallen. Gods woord laat eigenlijk een steeds grotere openbaring zien van ja, wat God, wat hij eigenlijk aan het doen is en wat God wil. En daarmee bedoel ik ook te zeggen dat het meerdere altijd het mindere geopenbaarde omvat. En daar ook op rust. Om u eventjes mee te nemen kort in die geschiedenis van dat volk Israël, zien we eigenlijk in het Oude Testament dat na de regering van koning Salomo, als gevolg van de afgoderij waarin hij vooral op latere leeftijd verviel, dat het 12-stammenrijk van Israël uit elkaar valt. In het noorden is er dan het 10-stammenrijk met als hoofdstad Samaria. En in het zuiden vinden we dan het 2-stammenrijk met als hoofdstad Jeruzalem. Dat 10-stammenrijk, dat wordt in de Bijbel steeds aangeduid als het huis van Israël. Het wordt ook wel aangeduid als Efraïm en zelfs als Jozef. En het 2-stammenrijk in het zuiden wordt altijd aangeduid als Juda. Juda en Benjamin zijn de 2 stammen die deel uitmaken van dat rijk. En het is ook goed om te beseffen dat als het over Juda gaat, het tweestammenrijk, dat we het ook heel specifiek over de Joden hebben. En de benaming Jood komt van Juda. En wat je eigenlijk ziet, de lijn die we zien in het Oude Testament, is dat dat tienstammenrijk eigenlijk als eerste dusdanig laat afweten en eigenlijk aangeeft van joh, ja, wij geloven dat allemaal wel een beetje met dat verbond. En zij worden dan ook als eerste weggevoerd in de Assyrische ballingschap. En daarmee komt er ook een einde aan het verbond waarin de Heere stond met het huis van Israël. Met de twee stammen, niet dat die het veel beter deden, overigens, maar zij bleven wel binnen het verbond. Maar vooral vanwege het huis van David en daarmee natuurlijk de troon van David. En de Messias die voort zou komen vanuit Juda. 100 jaar na de wegzending, door middel van de echtscheidingsbrief, en dan is het niet zo dat we daar een beeld bij moeten hebben, dat God een profeet wegzond met een echtscheidingsbrief naar de hoofden van de 10 stammen. Nee, de Heere liet ze gewoon gaan. En dat is er gebeurd. En 100 jaar na de wegzending van het huis van Israël, wordt ook uiteindelijk Juda in ballingschap gevoerd naar Babel, waar zij na 70 jaren wel uit terugkeren naar het land. Maar het verbond is en blijft intact. Dat is even belangrijk. Nou, hier lezen we heel veel over in het boek Esra. Esra laat zien dat het voornamelijk ook mensen uit het huis van Juda zijn, die toen terugkeerden, samen met priesters en levieten. Maar ze zijn sterk in de minderheid. Nehemia, een tijdgenoot van Esra, schrijft daar ook over. Maar dat er ook godvruchtige mensen uit de 10 stammen naar het land terugkeerden, ja, dat doet niets af aan het feit dat het met de 10 stammen, dat verbond, dat was beëindigd en dat bleef beëindigd. Dat is nooit hersteld. Dat kan trouwens ook niet, want God zou niet tweemaal het eerste verbond met het volk of een deel van het volk kunnen sluiten. En dit is eigenlijk een beetje de situatie in het land ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus. Belangrijke feiten om in het achterhoofd te houden wanneer we gaan nadenken over de inhoud van de laatste brieven van Paulus. Dus als het over Israël gaat, dan mogen we zeggen, elke Jood is een Israëliet, maar niet elke Israëliet is een Jood. Nou, Hoyt de Slachter die heeft daar een hele informatieve brochure over geschreven. Het heet In de band van het verbond. En nou ja, heel interessant om daar ook kennis van te nemen. Kijk, en een verbond kan op 2 manieren eindigen. Door middel van de scheidbrief dus, een scheiding, maar ook door middel van de dood van de man. En hieruit volgt ook dat het verbond met Juda ook eindigde toen de man, de Heer Jezus, stierf aan het kruishout. Toen stopte ook het verbond met Juda. Waarom? Wat wilde God? Nou, God wilde compleet Israël, dus de 12 stammen, de 10 en de 2, in zijn geheel dat nieuwe verbond binnenleiden. En in dat nieuwe verbond kwam ook veel meer de genade naar voren, zoals dat ook al zichtbaar werd in het verbond dat met Abraham gesloten werd. En waarin je ook echt heel erg ziet dat het niet zozeer van Abraham afhing, maar van de Heere. Nou, veel hierover vind je ook terug in de vroege brieven van Paulus. Met name de brief aan de Romeinen, de Korintiërs, de Galaten. Maar vergeet ook de Hebreeënbrief niet. Dat gaat allemaal over dat nieuwe verbond. En dat is dus ook wat we in de handelingentijd aantreffen. Geheel Israël moet binnen de band van dat nieuwe verbond gebracht worden. Er is geen sprake van het ontstaan van de kerk of de gemeente, zoals wij die nu kennen. En het lichaam van Christus, ja, dat is een ander verhaal. Maar daar komen we straks op. Maar eigenlijk zie je in de handelingentijd dat wanneer een nationale bekering en wedergeboorte uitblijft, dan wordt bij monden van Paulus, en Job heeft daar ook vorige maand ook aandacht aan besteed, het oordeel voor de derde maal eigenlijk herhaald. En dan komt de heilsgeschiedenis van het volk van Israël volledig tot stilstand. Ik noem even de versen. Jesaja die sprak dat oordeel al een keer uit in hoofdstuk 6 vers 10. De Heere Jezus zelf die spreekt het uit in Matthäus 13 vers 15. En Paulus natuurlijk in Handelingen 28 de versen 26 tot en met 28. En ja, bij de Heere God is het zo dat een zaak vaststaat als er twee of drie getuigen zijn. Dus aan het einde van die handelingenperiode stopt eigenlijk alles wat verband houdt met de wederkomst van de Heere Jezus en de oprichting van het Koninkrijk. Alles wordt tot nader order opgeschort naar de toekomst. De Heere God maakt vervolgens aan Paulus tijdens zijn eerste gevangenschap van 2 jaren in zijn eigen gehuurde woning. Dus hij had heel veel bewegingsvrijheid, maar wel huisarrest. Maakt hij Paulus het geheimenis bekend dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Efeze 3 vers 9. En dan hebben we het over de realiteit van het lichaam van Christus. En uiteindelijk zie je ook dat in het jaar 70, en de Heere Jezus was 33 toen hij stierf aan het kruis. De handelingentijd duurde ook totaal 33 jaar. Dus eigenlijk zie je dat vanaf het jaar 67... tussen 67 en het jaar 70, daarin vond die verandering eigenlijk plaats. En dat werd eigenlijk bezegeld in het jaar 70, wanneer de Romeinse veldheer Titus heel Jeruzalem en de tempel ook vernietigt. Hiermee wordt Israël eigenlijk bij goddelijk decreet definitief uit het land verwijderd, maar nog belangrijker, heilstechnisch gezien ook teruggezet onder de volken. En dat is een heel belangrijk punt, dat we dat herkennen en ook erkennen. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, Gods woord leert ons bijvoorbeeld dat God na het oordeel over de torenbouwers van Babel, dat lezen we in Genesis 11... niet langer rechtstreeks met de mensen, zeg maar, de wereld in het algemeen wenst te communiceren. Maar hij roept een man uit Ur der Chaldeeën, een afgodendienaar. Zijn naam is Abram. Die geschiedenis lezen we in Genesis 12. En uiteindelijk, wat je dan ziet vanaf dat moment, is dat God eigenlijk alleen nog via Abram en het volk wat uit zijn lendenen voortkomt, het volk Israël, eigenlijk met de volkeren omgang wenst te hebben. Abraham ontving rijke beloften van de Heere. De Heere sloot een verbond met hem in Genesis 12 en in Genesis 15. Maar nog belangrijker is dat de volken, de andere volken, die werden allemaal overgegeven aan de Satan. En daarmee eigenlijk ook ondergedompeld in geestelijke duisternis. En dat dit een Bijbels gegeven is, dat bewijst ook het boek Daniël. Daniël, afkomstig uit Juda, bevond zich dus in die ballingschap van Babel. En Daniël verootmoedigde zich voor de Heere. En hij verootmoedigde zich voor het goddeloos handelen van geheel Israël. En de Heere die laat zich dan verbidden. De Heere die geeft Daniël dan inzicht in de toekomst van het volk. Want Daniël die zit daar op de puinhopen en die vraagt zich af van, ja Heere, maar wij zijn toch uw volk. En hoe moet dit nou allemaal verder? En wat God dan doet, is dat hij zijn engel Gabriël stuurt, een machtige aartsengel, om uiteindelijk Gods woorden over te brengen aan Daniël. En dan gaan we ook even naar Daniël toe, naar hoofdstuk 10. Daniël hoofdstuk 10. De versen 12 en 13. Toen zei hij, Gabriël dus, tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. En dan komt het. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. En dan zegt hij nog, ik ben gekomen om u inzicht te geven in wat uw volk in latere tijd zal overkomen. Maar deze machtige aartsengel, die moest dus bijgestaan worden door een nog sterkere aartsengel, omdat die 21 dagen strijd leverde met de vorst van het koninkrijk Perzië. Nou, het is overduidelijk hier dat het niet om een menselijke vorst gaat, maar om een zeer sterke, krachtige engelenvorst in dienst van de Satan. Hier zien we een glimp van die realiteit, namelijk dat alleen in Israël het licht brandt en dat de volken zijn ondergedompeld in de duisternis. De Heere communiceert enkel met zijn eigen volk en het is aan het volk van God om waardig hun roeping te wandelen en de andere volken tot discipelen te maken. Dus de volken wachten eigenlijk op Israël. En ja, feitelijk, blijkbaar is het zo dat bepaalde geografische gebieden toegewezen zijn door de Satan aan, legercommandanten van hem. Sterke, krachtige engelen die een bepaald gebied beheersen. Dus dat is eventjes belangrijk, dat we dat eventjes in het achterhoofd houden ook. Goed, nog even over dat verbond. Als het dan over het lichaam van Christus gaat en je komt bij de late brieven van Paulus, dan kom je ook nergens meer tegen dat de Heere een verbond met ons sluit. Dat is ook logisch, want wij zijn Israël niet. De Heere heeft ook duidelijk gesteld dat het nieuwe verbond voor geheel Israël is. Wat we wel lezen, is dat wij deel uitmaken van het ene lichaam waarvan de verhoogde Christus het hoofd is en waarvan wij leden het lichaam vormen. In Bijbels opzicht kunnen een hoofd en een lichaam op twee manieren aan elkaar verbonden worden. In de eerste plaats is dat door middel van een huwelijksverbond. Hetzelfde soort verbond waarin Israël verbonden was met de Heere. En de Bijbelse betekenis van dat verbond is dat de man het hoofd is van de vrouw, die dan omschreven wordt als zijn lichaam. We kunnen even naar 1 Korintiërs 11 vers 3. 1 Korintiërs 11 vers 3. Dit is dus een verbondssituatie. Paulus zegt daar in 1 Korinthe 11 vers 3. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man. En de man het hoofd is van de vrouw. En God het hoofd van Christus. Binnen dat verbond is de vrouw dus een op zichzelf staand lichaam. Ze heeft haar eigen hoofd waarmee ze denkt en handelt. Dit is hoe een huwelijksverbond eruit ziet. Echter, binnen het lichaam van Christus zijn de leden met hem in een hogere, voorheen onbekende levenseenheid gebracht. We gaan even naar Efeze 5... Efeze 5 vanaf vers 30. Paulus die zegt hier, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Paulus zegt er dan achteraan, dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ja, dat geheimenis is inderdaad groot. En lang niet alle vatten dit ook. Want op het christelijk erf zijn er velen die menen dat Paulus hier juist aantoont dat de gemeente de bruid is van Christus. Maar als je logisch nadenkt, een bruid en een bruidegom, die zijn nog niet gehuwd. Die zijn nog niet één vlees geworden. Althans, in oud-testamentische tijden was dat in Israël niet denkbaar. Ze gaan dat wel doen, die intentie ligt er wel, maar ze zijn nog niet één vlees. Paulus probeert hier, ja, spreekt hier ook van een diepere geestelijke waarheid. Met betrekking tot de eenheid die er is tussen Christus en het lichaam. En dan kunnen we het beste ook het voorbeeld van Adam pakken. Adam werd geformeerd door de Heere God als een ongedeelde mens. Op zeker moment wordt hij in zichzelf gescheiden. Uit hem werd namelijk de vrouw gevormd. En toen waren er twee mensen. In het huwelijk, wanneer de man zijn vrouw bekent, gemeenschap met haar heeft, wordt die tweeheid, die wordt dus weer opgeheven en ontstaat er als het ware weer één mens. In die ongedeelde staat moest Adam de dieren een naam geven. Een hele belangrijke taak. Een moeilijke taak ook. Want hij moest hun natuur doorgronden. Gaandeweg wordt Adam zich dus, ja, bewust van een gemis. Genesis 2 vers 20 leert ons dat Adam aan al het vee en de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld namen gaf. Maar dan wordt er gezegd, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Dus Adam vond onder de dieren geen hulp als tegenover hem. Anders gezegd, hij vond geen gelijkwaardige helper of hulp. We gaan even naar Genesis toe en dan lezen we even de versen, hoofdstuk 2, de versen 21 tot en met 23. En daar lezen we, toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Adam die wordt dus door de Heere in een diepe slaap gebracht, neemt een van zijn ribben, bouwt daaruit de vrouw. Adam die herkent haar, dit is vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Zij zal manin heten. En het komt in de vertaling niet tot uiting, in de Nieuwe Statenvertaling niet, maar op de plaats waar in Genesis 2 vers 21 sprake is van dat moment, dat wanneer die rib weggenomen is, dan is er valt er een gat, een holte. Dat wordt toegesloten met vlees door de Heere. In de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, lezen we daar het woord anapliro. En dat betekent vervullen, volmaken of aanvullen. En dat is dus precies wat de vrouw voor Adam is. Zij is zijn vervulling, zijn aanvulling. Maar op precies dezelfde manier, want dit zijn dus de dingen waar Paulus over praat in Efeze 5, ontvangt Christus als man en hoofd van de nieuwe schepping zijn eigen vervulling of aanvulling in de vorm van het lichaam. Een groep uitverkorenen die zo geheel bij hem past en zo'n eenheid met hem vormen, dat Paulus dit ook alleen maar kan verduidelijken door het beeld van het huwelijk, door het beeld van man en vrouw die één vlees worden te gebruiken. En ja, dat is wel even wat anders dan de situatie in de handelingentijd. Hoofd en lichaam zijn zo volkomen één dat we ook rustig mogen stellen dat de leden feitelijk beschouwd mogen worden als uitgroei van het hoofd. De leden die delen in het leven wat in het hoofd aanwezig is. Het is die waarheid die door Paulus in de late brieven gebruikt wordt om de werkelijke verhouding weer te geven zoals die binnen hoofd en lichaam geldt. Hoofd en lichaam vormen een organische levenseenheid. Het leven dat in het hoofd is, dat is ook in het lichaam. Dus tussen hoofd en lichaam is niet een verbond gesloten, want die eenheid die is er gewoon. Dat is helemaal niet meer nodig. Het is een hogere eenheid. En die eenheid, dat werkt Paulus dan ook uit. Ja, dat is een eenheid met Christus in zijn sterven, in zijn opwekking, in zijn levendmaking. Het is allemaal met hem. Als we weten wie hij is, dan weten we wie we zelf zijn. Oké, we gaan nu even naar Efeze 2. En dan gaan we even kijken naar die tussenmuur. Efeze 2, de versen 14 en 15. Daar lezen we, want hij is onze vrede die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Hier worden dus aan het einde van de handelingentijd de gelovige Joden en de gelovige heidenen, dat gelovig overblijfsel wat er eigenlijk was, die worden dus samengebracht en aan Christus als hoofd verbonden. De voorrang van één volk, namelijk de Joden, dat is verleden tijd. Ja, het hele volk is eigenlijk verdwenen. De olijfboom, Juda, die is met wortel en tak uitgehouwen. En de tussenmuur die scheiding maakte, die is afgebroken. En Efeze 2, met name de versen 14 en 15... daar zien we ook heel duidelijk hoe de bedeling, hoe er een andere bedeling begonnen is. Hoeveel er veranderd is. Christus heeft die twee stromen van Jodengelovigen en heidengelovigen in zichzelf tot één nieuwe mens geschapen. Die twee, die zijn één geworden. Ze zijn medegenoten en medeleden in Christus. Op basis van complete gelijkheid. Het lichaam van Christus moeten we ook niet bezien als een plaatselijk lichaam, een plaatselijke gemeente, maar als een wereldwijd geestelijk lichaam. We moeten er meer naar kijken als een korps. Zoals je praat over het korps mariniers, of het politiekorps, of het brandweerkorps. Ja, en zo zien we ook hoe Gods woord ons duidelijk maakt dat de plannen die God heeft in fasen gerealiseerd worden. En dat hij verschillende gelovigen op verschillende manieren laat delen in de genade. Doordat dat niet altijd onbekend wordt, gaan veel gelovigen bijvoorbeeld ook staan op de positie van Israël. Eigenen zich ook hun heilsgoederen toe. En dat gebeurt ook in heel veel evangelische kringen vandaag de dag. Maar de Heere die roept ons echt niet meer op om ons aan allerlei gebruiken en rituelen te houden. Want al die zaken, die hielden verband met het oude en of het nieuwe verbond. En ja, het is ook gewoon zo heerlijk bevrijdend en ontspannend om te leven vanuit dat inzicht en vanuit dat besef dat we de dingen uit elkaar moeten trekken. Dat we ons altijd af moeten vragen, aan wie schrijft de Heere dit? Als Paulus aan het einde van zijn leven instructies geeft aan Timotheus, dan zegt hij in 2 Timotheus 2, vers 14. Breng deze dingen in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient, dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Dus dat woord van God, dat moet recht gesneden worden. Dat betekent bedeelde dingen toe aan op wie het van toepassing is. En dat vergt studie, dat vergt ook tijd. Maar zoals ik al zei, het is zo bevredigend als je inzicht rijpt en je gaat zien van, hé, maar wacht even, dit zijn verschillen. En dit gaat over Israël en dit gaat over het lichaam van Christus. Dus ja, het is duidelijk dat aan het einde van die handelingentijd er een hele andere wind is gaan waaien. En omdat er geen nationale wedergeboorte volgde van het complete huis van Israël, de 12 stammen. En de Heere die had ze wel binnen de invloedssfeer van het nieuwe verbond gebracht. En ook alle tekenen en wonderen en alles wat verband hield met het komende koninkrijk, dat was operationeel. Maar de voorwaarde was wel een bekering van geheel Israël als volk. Toen dat niet gebeurde, ja, werd Israël in zijn geheel teruggezet onder de volkeren. Dus Paulus, dat zie je ook heel duidelijk in de Efezebrief, die spreekt ook twee groepen gelovigen aan. We lezen dat in Efeze 2, vers 17. Efeze 2, vers 17. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Ja, het verzoenend lijden en sterven van de Heere heeft gemaakt dat er vrede kwam tussen hen die ver af waren en hen die dichtbij waren. Nou, zij die dichtbij waren, dat was Juda. Want Juda stond nog in het verbond. Dat waren de Joden. Hen die ver af waren, dat waren de heidenen. Maar niet het soort heidenen, Fransen, Engelsen, Afghanen, Russen. Nee, dit waren heidenen van een heel specifiek soort. Want deze heidenen, en dan moeten we even naar Efeze 2 vers 12. Daarvan wordt gezegd dat zij in die tijd zonder Christus waren en vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden en de belofte. Dus als je van iets vervreemd bent, dan heb je er dus ooit deel aan gehad. Wie waren dan die heidenen? Nou, dat waren tot geloof gekomen individuen die afkomstig waren uit dat huis van Israël, het tienstammenrijk. Die tussenmuur van Efeze 2 was trouwens ook een letterlijke muur. Hè? Het hart van de tempel in Jeruzalem, daar had je natuurlijk het heilige der heiligen en het heilige. En daaromheen, daar bevonden zich de voorhoven. Maar die waren enkel en uitsluitend toegankelijk voor de Joden. Want onbesnedenen, heidenen, zouden het verontreinigen. En wanneer heidenen dat deel betraden, ja, dan was het ook maar eventjes en ze stuiten letterlijk op een muur. Een muur met doorgangen. En bij elke doorgang stond in het Grieks ook een inscriptie in de geest van betreden met betreden op eigen risico, met de waarschuwing dat hij zijn leven op het spel zou zetten wanneer hij verder ging dan die muur. Dus dat was, ja, Joden en heidenen, dat ging absoluut niet samen. Maar wanneer Israëls heilsgeschiedenis stopt, na de handelingentijd, dan worden ze beiden in één lichaam samengebracht onder Christus. In een nieuwe eenheid. Nou ja, die Efezebrief, ja, die kunnen we ook zien qua structuur. Je hebt 6 hoofdstukken. Hoofdstuk 4 vormt eigenlijk, zeg maar, ja, als het ware de centrale toren. De ene vleugel, hoofdstuk 1 tot en met 3, dat is zeg maar de theorie. Daarin legt Paulus uit wat het lichaam is. En de hoofdstukken 5 en 6, eigenlijk ook 4 voor een deel, ja, dat gaat meer over de praktijk, wat het uitwerkt. He, maar Paulus die benoemt ook in dat centrale gedeelte heel specifiek die nieuwe eenheid die gevormd is door de Heere God tussen de Joden en de heidenen. Efeze 4, de versen 1 tot en met 6. Daar zegt Paulus: zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Je kan dus wel stellen dat die heidenen die voortkwamen uit dat tienstammenrijk dat al eerder teruggezet was onder de volkeren, die eigenlijk niet wilden, die de scheidbrief ook van de Heere hadden gekregen, dus wel op een hele bijzondere, maar verborgen wijze, als eerste toch deel kregen aan de meest intieme betrekking met Christus die denkbaar is. En ja, dat zijn wel bijzondere dingen. Als je dit zo op je in laat werken, dat zij die niet wilden, daar toch eigenlijk op een verborgen wijze deel aan krijgen. Maar ik zei al, die dingen komen ook niet uit de lucht vallen. Hè, in de evangelie bijvoorbeeld zien we het ook veelvuldig gebeuren, dat de Heere Jezus voortdurend eigenlijk overhoop ligt met de Joodse geestelijke leiders. Maar op het moment dat hij naar het noorden gaat, naar Galilea en naar Samaria, daar wordt hij met open armen ontvangen. In het voormalig gebied van die heidenen. Waar gaat de Heere Jezus naartoe? Als hij vermoeid is. Naar het noorden. En als je naar die gelijkenissen kijkt. Hartstikke mooi hoor, die gelijkenis van de verloren zoon. Heel tuurlijk is dat, kun je jezelf daarin zien. Maar over wie gaat dat? Het is een prachtig voorbeeld van de oudste zoon die eigenlijk in die gelijkenis de Joden uitbeeldt. Maar die jongste zoon, ja, die reist af naar een ver land. Die zegt tegen vader van: geef mij mijn erfenis maar en ik zoek het verder wel uit. Maar uiteindelijk met hangende pootjes terugkeert en tot berouw komt. En dan de vader die hem om de hals valt. Een feestmaaltijd aanricht, maar de oudste zoon is boos. Wat te denken van die andere gelijkenis. Oh, overigens, ik zal even de schriftplaats noemen. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Maar ook in Matthäus 21, de versen 28 tot en met 32... vinden we de gelijkenis van twee andere zonen. Daar wordt gezegd, iemand had twee zonen. Hij ging naar de eerste zoon en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Die zoon zegt, ik wil niet. De 10 stammen. Later kreeg hij echter berouw en hij ging er toch heen. Over wie gaat dat? Het huis van Israël. Dan gaat hij naar de tweede zoon met hetzelfde verzoek. En die zoon zegt, ja hoor, ik ga hier. Maar hij doet het niet. De Joden, die voortdurend een eigen gerechtigheid vanuit de wet zoeken. Al die gelijkenissen, als je dat leest, dat gaat steeds over de twee. Over de 10 stammen, het huis van Israël en het huis van Juda. Ook halverwege de handelingenperiode zie je die duidelijke kentering. De Joden doen steeds moeilijker, het wordt steeds ingewikkelder en lastiger, terwijl de heidenen eigenlijk gewoon heel blij zijn en zich verheugen over dat aangeboden heil. Dus die heidenen die door Paulus aangesproken worden in de Efezebrief, die zijn allen afkomstig uit dat 10-stammenrijk die teruggezet waren onder de volken en daarin ook opgegaan waren. Later, en dat is nog steeds zo, blijkt dat de levende God een redder is van alle mensen. En de poort staat wijd open voor een ieder. Alleen, dat is wel een hele bijzondere aangelegenheid. En want wat begon met de roeping van Abraham en de belofte die hij ontving, dat komt compleet tot stilstand aan het einde van de handelingentijd. En nogmaals, God communiceerde niet meer met de wereld, hè? En je ziet dat hele verslag, zie je ook in Romeinen 1. Het mensdom was toen zo gecorrumpeerd dat God eigenlijk een oordeel bracht over die torenbouwers. En dat was, Nimrod was daarbij betrokken en die wilde het eerste koninkrijk oprichten. Maar voor God geen plaats. Waar zien we dat meer om ons heen momenteel? Toen stopte God gewoon met de communicatie, met de wereld, met alle mensen. Alles ging toen nog maar via één kanaal, Israël. Maar vandaag de dag, leven we dus nog steeds in die bijzondere genadetijd, waarin God zijn uitnemende rijkdom van genade bewijst aan alle mensen. En dat rechtstreeks. Zonder bemiddeling of tussenkomst van wie of wat dan ook. Immers, die heilsgeschiedenis van Israël, die is tot stilstand gekomen. Die is opgeschort naar ik geloof, niet zo heel verre toekomst meer. Maar Israël is teruggezet onder de volken. Ik weet wel, er is een natie momenteel die heet ook Israël. En dat maakt het wel eens wat verwarrend. Het valt ook te ver buiten het bestek van deze studie. Maar om er toch iets over te zeggen, vanuit Gods woord blijkt wel steeds één ding. Dat geloofsgehoorzaamheid, dat is essentieel. Dus wat we zien gebeuren om ons heen, daar moeten we niet te snel, daar moeten we voorzichtig mee zijn, denk ik, wat we daar over zeggen. Feit is natuurlijk dat God ook echt wel werkt in het verborgene, achter de coulissen van het wereldgebeuren. Maar Israël als volk van God, is nog steeds eigenlijk teruggezet onder de volkeren. God ziet alleen maar de volkeren en hij neemt het individu aan die gelooft. Zo is het. Wat zijn nou die meest in het oog springende heilswaarheden met betrekking tot het lichaam van Christus in deze late brief van Paulus? Nou, allereerst zou ik willen zeggen het moment van uitverkiezing. Efeze 1 vers 4 voert ons helemaal terug naar een tijd die de vertalers omschrijven als voor de grondlegging van de wereld. Nou, naar de vertaling kijkend zo oppervlakkig, dan denk je van oké, het lichaam van Christus is uitverkoren. Ver voor de schepping. Zoiets denk je. Letterlijk vertaald staat er echter voor de neerwerping of neerstorting van de kosmos. Maar we vragen ons wel terecht af, wat werd er dan neergeworpen of neergestort? Het Griekse kosmos wordt vaak als wereld vertaald en dat is ook terecht. De wereld omvat de aarde en de geschapen hemelen. Dus dan gaat het over de door God geschapen realiteit. Alleen is dan de hele schepping neergestort? Ja, dat kan. Alleen als je wat de diepte ingaat, dan zie je dat in Genesis 1 vers 2... de oorspronkelijke schepping ineens omschreven wordt als woest en leeg. Nou, het is compleet absurd om te veronderstellen dat de Heere, ja, dit zo gemaakt heeft. Een woeste en een lege aarde. Want die oorspronkelijke schepping, waar we ook overigens heel weinig van weten, ja, die moet prachtig geweest zijn. Als we bijvoorbeeld naar Job toe gaan, het boek Job. Job 38. Vanaf vers 4, Job 38 vanaf vers 4. Daar lezen we, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Nou, daar staat geen kinderen, daar staat zonen. Dus hier staat de engelenwereld te juichen als God de schepping maakt. En het is gewoon heel moeilijk voor te stellen dat de engelenwereld staat te juichen over een aarde die woest en leeg is en waar je alleen maar water en duisternis ziet. Dus wat is er dan neergeworpen of neergestort? Als je het woord kosmos, als je daar wat dieper op ingaat, dan ontdekken we iets bijzonders in Genesis 2 vers 1. Genesis 2 vers 1. Want die kosmos, die wereld, die schepping, die omvat ook heel hun legermacht. Genesis 2 vers 1 zegt, zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Dus die kosmos omvat heel hun legermacht. En dat is een Hebreeuws woord, tsaba. Dat is wat hier gebruikt wordt. En dat woord dat wordt vaak gebruikt voor een ordelijke groep soldaten. Een leger. De oude Statenvertaling spreekt over een heer. En de oude Statenvertaling, daar staat ook een van de titels van de heren. Hij is de heere der heerscharen. Hij is de heere van de hemelse heerlegers. We gaan er niet allemaal naartoe, maar 2 Koningen 19 vers 31 spreekt daarvan. Jesaja 9 vers 6, Jeremia 7 vers 3 en vers 21. En dus hemel en aarde omvat dus ook al hun heer. Deuteronomium 4 vers 19 willen we wel even naartoe. Deuteronomium 4 vers 19. Dat is een waarschuwing. Aan Israël. Wees ervoor op uw hoede dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De Heere, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hele wereld, onder de hele hemel, toebedeeld. Nou, hier verklaart Mozes ook dat de kosmos, de geschapen realiteit dus, dat heerleger, de zon, maan en de sterren omvat. En hij waarschuwt Israël, buig u niet voor hen neer en dien hen niet. Nou, dat vinden we dus meer in het Oude Testament ook. Ook Openbaring spreekt van het feit dat op een gegeven moment de Satan en zijn leger, zijn hemelse legermachten, uit de hemel geworpen worden. En wij zijn zelf als leden van het lichaam ook al in deze geestelijke strijd verwikkeld. Wij hebben niet te worstelen, zegt Paulus, tegen de bloed en vlees, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad. Dus ja, wij vinden deze geestelijke wereldbeheersers ook op onze weg, vroeg of laat. Als overste over die legermacht oefende Satan dus een niet te onderschatten invloed uit op het wereldgebeuren. Na zijn eerste verloren confrontatie met de Heere God in Genesis 1 vers 2, boekte Satan een aantal opmerkelijke successen. Door Adams ongehoorzaamheid krijgt hij de tegenwoordige aarde onder controle en de mensheid, niet te vergeten. Later is er nog een val van engelen, waarop de zondvloed ook kwam, waardoor hij zijn heerschappij nog verder uit kon breiden. Dus als je dit zo bekijkt, dan, en je vraagt je af van ja, wat is er dan neergestort? Waar spreekt Paulus dan over? Als hij het heeft over de grondlegging van de wereld, dan ontdekken wij eigenlijk dat er een legermacht op de aarde werd geworpen en daar de nederlaag leed, nadat zij tegen de Heere God in opstand kwam. God heeft met harde hand een opstand onder aanvoering van de Satan neergeslagen, waardoor de aarde woest en leeg werd. Als Paulus dus onze uitverkiezing plaatst voor, zoals de vertalers het zeggen, de grondlegging van de wereld, ziet dit dus op de periode voor die opstand. De periode dat de Satan zich nog in zijn oorspronkelijke positie bevond. In zijn oorspronkelijke ongevallen staat. Anders gezegd, alle hemelingen waren nog in volledige harmonie met de schepper. Toen heeft God dus al besloten dat Christus zijn vervulling of aanvulling zou krijgen in de leden van het lichaam. De leden van het lichaam zijn dan ook zonder zonde volgekend en uitverkoren. Je komt het begrip zonde ook niet tegen in de Efezebrief en de late brieven. De leden van het lichaam van Christus zijn dus uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dat betekent dus dat die uitverkiezing, die ligt verankerd in Gods onveranderlijke wilsbesluit. Maar heeft ook vooral te maken met het grote einddoel van God. Namelijk dat God alles en in allen zal zijn. Binnen het lichaam is dat grote einddoel namelijk al bereikt. Hoe die route er naartoe er ook uit zou gaan zien, Gods onveranderlijke raadsbesluit besloot dat de leden van het lichaam aan het hoofd gegeven zou worden, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus die parallel met wat in 1 Korinthe 15 vers 28 staat, hè, want dat is het grote einddoel van God. 1 Korinthe 15 vers 28. Daar zie je eigenlijk een echo van die woorden die Paulus in Efeze spreekt over hoofd en lichaam. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Dus ja, het is een logisch iets. Als je een huis gaat bouwen, of laat ik het zo zeggen, je wil een gebouw neerzetten, dan is de allereerste vraag die beantwoord moet worden op de tekentafel: wat is het doel? Waar wordt het voor gebruikt? Wat is het einddoel? Die vraag ga je niet beantwoorden. Je gaat niet maar aan het bouwen en halverwege ga je zeggen van waar gaan we het eens voor gebruiken? En dat heeft God ook niet gedaan. God had een einddoel in gedachten. Hij wil alles en in allen zijn. En dat is aan de voorkant, is dat door hem beslist hoe dat zou gaan. Namelijk in en door Christus. En het lichaam dus. Christus en zijn lichaam zijn de spil van alles wat God doet. Christus is geroepen tot heerlijkheid, vanwege zijn gehoorzaamheid tot de dood. Hij kwam naar deze wereld in het vlees. En hij was gehoorzaam tot de dood van het kruis. Daardoor werd hij uiteindelijk ook de hoop van de heerlijkheid. En ja, dat is misschien ook zo'n term van ja, wat betekent dat nou precies? Nou, zelf omschrijf ik het eigenlijk zo, dat zonder Christus geen schepsel, maar ook de schepping zelf, niet tot het doel van haar bestaan kan komen. God werkt eigenlijk in en door de eeuwen dat plan uit. Hij is de God der aionen. Vaak lees je dan iets van hij is de eeuwige God. Maar daar staat vaak het woord olam. En dat is de Hebreeuwse tegenhanger van het, neem ik aan, welbekende Griekse aion. Lange tijdsperioden waarin de wereld op een bepaalde manier bestaat en waarin God een fase van zijn heilsplan uitrolt. De roeping van Christus en dat lichaam vonden dus plaats voor die grote crisis van Genesis 1 vers 2. Dat is anders als het bijvoorbeeld over de roeping van Israël gaat. Israël is niet geroepen voor de grondlegging van de wereld, maar vanaf. En als we naar Matteüs gaan bijvoorbeeld, Matteüs 25 vers 34. Daar lezen we: dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Nou ja, dan denk je van, nou ja, goed, wat maakt dat uit? Dat is toch allemaal hetzelfde? Nou, nee, dat is niet hetzelfde. Het goddelijk besluit om een eigen volk te roepen ontstond als gevolg van de omstandigheden. Denk aan die torenbouw van Babel. Kijk, God heeft weliswaar alles voorzien. Niet per se ook allemaal gewild. En want anders zouden we in een mechanische schepping leven. En waarin God eigenlijk aan beide kanten van het schaakbord zit. En een beetje aan de touwtjes trekt. En alles en iedereen naar believen schuift waarheen hij ze hebben wil. God participeert of anticipeert met tijdelijke middelen op de omstandigheden en de gebeurtenissen. Totdat hij komt van wie wordt gezegd dat hij de volheid is. Christus. En vanuit dat grotere plaatje bezien was de Hof van Eden, dat was eigenlijk ook het begin van het Koninkrijk van God. Want wat was er gebeurd? De aarde was gevallen. En die moest opnieuw onder de heerschappij van God komen. Nadat de aarde opnieuw heroverd was, had de hemel moeten volgen. En had Adam, in theorie dan, deel gekregen aan de heerlijkheid van Christus. Net zoals de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog Frankrijk bestormden en dat als bruggenhoofd moest dienen om geheel Europa te bevrijden, zo was de Hof van Eden, dat had wereldwijd moeten worden. Alleen we weten natuurlijk dat Adam daar niet in geslaagd is. Dat kon ook niet, want God had al voorzien, God wist dat Adam het niet met succes op zou kunnen nemen tegen de oude slang. Adam is ook geformeerd vanuit de materie. Dus de kiem van de zonde, die was al gezaaid. En dat de zonde is niet ontstaan bij de mens, maar bij de overdekkende cherub, die daardoor tot Satan werd, tot tegenstander. Adam was, zegt Romeinen 5, vers 14, een beeld van hem die komen zou. Dus wat Adam in theorie moest doen, dat heeft de mens, Jezus, heeft dat volbracht. Hij die het beeld is van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, zegt Colossenzen, heeft ons in het lichaam van zijn vlees door de dood heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich geplaatst. Dus degene langs wie en door wie God alle dingen schiep, werd van scheppingsmiddelaar ook verlossingsmiddelaar vanwege de zonde. Ja, er zijn morele schepselen bij betrokken die een eigen wil hebben, die keuzevrijheid hebben. God werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil, zonder de keuzevrijheid van zijn schepselen geweld aan te doen. Daarom duurt het ook misschien zo lang. Dit is een beetje eigenlijk, dus God maakt beslissingen op basis van de onveranderlijkheid van zijn wil. Nou, dat is zijn wil ten aanzien van Christus en het lichaam. Maar God reageert ook op omstandigheden door bijvoorbeeld Abraham te roepen en zich tot de wereld te richten in en door zijn volk Israël. Om nog eens zo'n unieke zegening te noemen, dat is Efeze 1 vers 3. Dat zegt Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Ja, dat is ook zoiets. Je leest er heel snel overheen. Hè, maar ten opzichte van de opstanding van Christus worden in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld 4 verschillende woorden gebruikt. En wij gebruiken ze vaak door elkaar heen, maar dat is niet terecht. En zo onderscheiden we in het Nieuwe Testament ook het begrip herleven. We onderscheiden opwekken. We onderscheiden levend maken. En we onderscheiden opstaan. 4 termen. We gaan even naar Johannes 5 vers 21. Johannes 5 vers 21. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. We gaan ook even naar 1 Petrus 3 vers 18. 1 Petrus 3 vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dus Christus die is levend gemaakt in de geest, wordt hier gezegd. Dat wil overigens zeggen, hij is levend gemaakt in het opstandingslichaam, dat hier dus geest genoemd wordt, omdat het onttrokken is aan de aardse sfeer. Dus Christus die herleefde, hij werd opnieuw levend, hij werd opgewekt, hij is opgestaan en hij is levend gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje de volgorde zoals we het moeten zien. Dus die levendmaking, dat is iets anders dan herleven. En zoals Christus volkomen geest werd, een volkomen geestelijk lichaam kreeg, na zijn opstanding, ging het dus nog verder. Want hij werd ook levend gemaakt. En die levendmaking, ja, dat houdt verband met het feit dat de Heere Jezus leven in zichzelf ontving. Er is geen schepsel dat leven in zichzelf heeft. Geen mens, geen engel, niemand. Al het leven wordt gaande gehouden door God. Maar de Vader heeft het de Zoon gegeven om leven te hebben in zichzelf. Hij werd dan ook een levengever. De Bijbel noemt dat in 1 Korintiërs 15 vers 45. Hij werd tot een levendmakende geest. En het bijzondere ten aanzien van deze dingen, het zijn niet de makkelijkste dingen, maar het bijzondere is dat wanneer het over het lichaam gaat, over de leden van het lichaam, dat over al deze zaken, behalve over de opstanding, dat is nog niet aan ons geschied natuurlijk, daar wordt over gesproken in de voltooid verleden tijd. Voorheen ligt iets, een term als opwekking, altijd in de toekomst. Als het in de vroege brieven gaat over de opwekking, dan ligt dat voor de gelovigen altijd in de toekomst. En over levendmaking hoeven we het dan niet te hebben. Echter, van de leden van het lichaam wordt dus nu al gezegd, door Paulus in Efeze, we zijn met hem opgewekt en we zijn met hem levend gemaakt. Dus het enige wat nog staat te gebeuren, dat is de daadwerkelijke opstanding. Dat betekent dat dat leven, dat opstandingsleven, wat in Christus is, wat ik eigenlijk ook al aangaf, dat leven wat in het hoofd is, dat is ook in het lichaam, dat is al in ons. En ja, dat heeft als gezegende uitkomst dat wij de dood ook helemaal niet zullen zien. Dat is de logische gevolgtrekking. Nou, ik bedoel niet te zeggen dat we niet hoeven te sterven. Dat is onvermijdelijk. Maar ja, het kan niet anders als wij zo eengemaakt zijn met Christus in al deze zaken. Ja, dan begrijpen we heel goed dat Paulus zich enorm verheugt als hij de Filippenzen deelgenoot maakt van die bijzondere uitopstanding. In Filippenzen 3, vers 8 tot en met 11. Laten we daar even naartoe gaan. Filippenzen 3, vers 8 tot en met 11. Daar zegt Paulus, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof, de vertalers zeggen in, maar er staat van Christus. Dus het gaat om de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. En dan komt het, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. De opstanding van de doden, zeggen de vertalers. Alleen ja, het woord dat hier gebruikt wordt, dat staat alleen hier. En dat is niet het normale woord wat gebruikt wordt voor opstanding. Maar er staat een voorzetsel voor. Opstanding, dat is anastasis, het Griekse woord anastasis. Hier staat het woord ek anastasis, uit opstanding. Ja, en weet je, ja, we mogen daar misschien onze twijfels over hebben, dat we denken van ja, maar is dat nou echt wel zo? Maar als je alles beschouwt wat Paulus zegt over dat mede opgewekt zijn, het mede levend gemaakt zijn, alles bij elkaar, dan is dit de enige logische gevolgtrekking. Dat wij, net als het hoofd, op dezelfde wijze een onmiddellijke uitopstanding van tussen de doden uit tegemoet mogen zien. Nou ja, zo zijn de leden eigenlijk in alle dingen eengemaakt met Christus. We zijn met hem gezet aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Rechts is altijd de plaats van zegening. Het is niet goed als je aan de linkerkant komt te staan. Dat is negatief. Maar van de leden wordt gezegd dat zij aan de rechterhand van God geplaatst zijn. In Christus. Dat spreekt van het in de macht van God geplaatst zijn. Ook nog ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar daar staat het woord aion, maar ook in de komende. Dus de leden hebben de allerhoogste positie ontvangen in Christus die denkbaar is. De Heer Jezus die verklaarde het al, vlak voordat hij ten hemel voer. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Zijn lichaam, die zijn aanvulling is, die volkomen één gemaakt is met hem, delen in diezelfde positie. Ja, en dat zijn heerlijke dingen. Zoals Adam ooit gedeeld werd en zijn aanvulling ontving in de vrouw, die letterlijk uit hem wordt genomen, vlees van zijn vlees, been van zijn beenderen is. Zo is het lichaam de vervulling, de aanvulling van Christus. Paulus gebruikt dezelfde woorden. Vlees van zijn vlees, gebeente van zijn gebeente. Ja, en zo mogen we samen met Christus de nieuwe mens zijn. Een volkomen nieuwe levensvorm, onbekend. Ja, Paulus spreekt wel over een oude en een nieuwe schepping in de vroege brieven. Maar hoe die nieuwe schepping eruit zou zien, niemand die het wist. Maar nu weten we het. Dat is hoofd en lichaam, de nieuwe mens. Een nieuw schepsel. En ik denk ook dat we af gaan sluiten. Ja, het zijn niet de makkelijkste dingen. Het is echt, het zijn de diepere dingen Gods, om het zo te zeggen. Hè, maar Paulus die roept toch echt op in die tweede helft van die Efezebrief om vooral in dat bewustzijn ook te gaan wandelen. En want dat is het natuurlijk. Hè? Wie ben ik? Wat ben ik? Ja, en als we groeien in die dingen, ja, dan ga je iets ervaren van die opstandingskracht, van die levendmaking met hem. En niet in de betekenis dat je in een Superman verandert. Ik voel me verre van een Superman. Maar je ervaart wel een kracht die jou in staat stelt om de leden die op aarde zijn te doden. Hoewel er ook in mijn leven veel vlees is hoor. Zo bedoel ik het niet. He, maar er komt een bepaalde vastbeslotenheid, een bepaalde taaiheid in je leven. Maar ook de kracht om in de omstandigheden waarin je je bevindt, toch ontzettend blij te zijn. Ik vind dat af en toe zo wonderlijk. Ik denk dat iets is wat die opstandingskracht in ons leven bewerkt. Het gaat je aandrijven. Het maakt dat we Christus in zijn volheid mogen leren kennen. En het maakt dat we elke dag in dat bewustzijn leren en blijven wandelen. Dus ik wil afsluiten vanmorgen met Efeze 4, de verse 20 tot en met 24. Vanavond, ja. Ja, daar zegt Paulus, maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. He, als de aardse naam gebruikt wordt, en dan worden we ook weer heel erg bepaald bij de praktijk, bij de wandel. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Dus het is een aparte nieuwe schepping in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, het lijkt misschien zo alsof we dat nog moeten doen, maar het is aan ons geschied. En het is, ja, wandelen in datgene wat aan ons geschied is. En wat een heerlijk feit is. Tot zover. Zullen we de Heer samen danken. Vader, dank u wel dat we zo een moment mochten stilstaan bij de dingen die u vandaag de dag nog steeds aan het uitwerken bent. Dat we mochten stilstaan bij de rijkdom van uw genade. Dat de poort wijd open staat voor een ieder, ja, die wil komen. Heer, en dat er een enorme rijkdom, een enorme geestelijke rijkdom beschikbaar is. Dat we Christus mogen leren kennen. Niet alleen als de leidende dienstknecht, als de gekruisigde. Maar dat we hem vooral mogen en misschien wel moeten leren kennen als de verhoogde. Als de verhoogde Here en Heiland. Die tot Here en tot Christus gemaakt is. En die samen met het lichaam is geplaatst ver boven alle overheid en macht. Heer, we kunnen er met ons verstand niet bij. Maar u bent degene die door die kracht die werkzaam is in ons. Ons die geest van wijsheid en openbaring te schenken. Zodat wij toch deze dingen in het geloof, dat we daar toch in het geloof onze hand op mogen leggen. Heer, en daar willen we u ook om vragen of u de naprediker wilt zijn. En ja, Heer, dank u dat uw woord ook nooit ledig terugkeert. Dat het altijd doet wat u wilt. Dank, Vader, dat uw woord ook elke dag opnieuw een licht op ons pad en een lamp voor onze voet wil zijn. En dat we het ook in de rest van deze week, Heer, ja, in alle dingen van u mogen verwachten. Dat u nabij bent. En dat we samen met Paulus ook, ja, u mogen danken. Dat u dat goede werk wat u in ons begonnen bent, ook ten einde toe zult voortzetten. Tot op de dag van Christus. Heer, wat een dag zal dat zijn. Wanneer ons geloof veranderd mag worden. Ja, in een heerlijk, daadwerkelijk zien en aanschouwen. Heer, dank dat we zo deze dingen mochten bedenken. En wilt u maar met ons gaan. En Heer, dat we zo Christus steeds meer in zijn volheid mogen leren kennen. En dat u daarmee geëerd wordt, Heer, in ons leven. Uit genade. Amen.